Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Deze keer heb ik natuurlijk als zijnde Bart van Buitenen samen met mijn privacyplantje Tim van Haren goed bewaterd in deze hittegolf het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat deed er deze week echt toe? Een hele berg kleine updatejes die we meenemen. Het is niet echt komkommertijd, moet ik toegeven. Wat over AI natuurlijk, chat control, een beetje GDPR-nerden. Dan identiteitsfraude, gebeurt steeds meer. Verrassend. Ondanks dat we allemaal die vingerafdruk op die kaart hebben staan. Iets wat toch echt tegen die identiteitsfraude zou moeten werken. De GBA, onze privacy toezichthouder, gaat dan toch nog eens naar de cookies van de VRT moeten kijken. Banken die nu ineens wel maatregelen tegen phishing willen nemen. Zou dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat ze ook moeten gaan opdraaien voor de kosten die ermee samenhangen? Allemaal dingen waar we naar kijken en nog veel meer deze week in Das Privé. En Tim, ik trap gewoon meteen af met iets wat ik voorbij zag komen, wat ook een duidelijke privacy link heeft, omdat we natuurlijk met z'n allen heel veel gegevens in AI, chatbots, de LLM's, de ChatGPT's en de clouds, et cetera, aan het uploaden zijn. En daar wordt ook altijd een beetje van uitgegaan, ja, die gaan er op de goede manier mee om. We weten allebei dat wij in organisaties waar we werken in bredere zin altijd meegeven, ja, als je daar toch iets in wil stoppen, plak daar geen echte gegevens in, haal dan even de namen eruit. Als je een contract laat nakijken of iets anders, anonymiseer het dan een beetje. Nu, wat zagen we nu voorbij komen? Grok, de AI van Elon Musk, onderdeel van X-platform ook, XAI. Nu dan weer onderdeel van SpaceX, die blijven bij elkaar opstapelen. In ieder geval die AI, die chatbot. Wel, dat was een onderzoeker die was een beetje aan het kijken. Hoe werkt dit? Wat zie ik hier voorbij komen? En waar natuurlijk veel van die LLM's, er is altijd nog een beetje discussie over waar zijn ze nu echt goed in. Maar één ding waar het ondertussen heel duidelijk van is, softwareontwikkeling, software testing, security, daar zijn ze enorm goed in. Wat blijkt, als jij Grok gebruikt, of in ieder geval gebruikte, ze hebben het nu uitgezet, als jij Grok gebruikte om je code te uploaden, om daar analyses op te laten doen of om daar tips over te krijgen, dan had je twee dingen die gebeuren. Eén was een stukje code wat relevant is, dat werd naar de AI gestuurd, en het andere, jouw volledige codebase, die werd weggeschreven op een Google Drive. Wat gebeurt daarmee? Waarom gebeurt dat? En hij heeft het dus getest. Hij heeft het niet zomaar van, oh, dat lijkt zo. Nee, die heeft echt de datastromen zelfs te bekijken. Hij heeft gezien, er wordt 5 gigabyte wordt er naar die Google Drive gestuurd. En maar een paar megabyte is echt nodig om mijn prompt te beantwoorden. Dus die zaten echt die code te stelen. Hij heeft daarover gepubliceerd. Hij zegt er meteen bij van, kijk, waarom ze dit precies doen. Ik kan alleen maar speculeren. Ik weet het ook niet. Feit is wel, een dag na zijn publicatie, dat ineens gestopt is. Die upload van al die bestanden.
Oh, wauw.
dus ja, daar valt toch iets voor te zeggen. En op zijn minst is het een verdere, daarom dat ik hem ook gewoon als updateje meeneem. Want we weten er verder rest niet heel veel over. Maar dat die dingen data kunnen opslurpen voor later gebruik, dat is wel duidelijk.
Ja, en daarmee verlies je opnieuw alle controle over soms heel gevoelige repositories. Hè? En ik spring meteen even door naar een volgend puntje dat ik had meegenomen. Een tijdje geleden, in begin mei, hadden we het nog over het datalek bij het Amerikaanse cyberagentschap CISA. Die toch vroeger, nu zijn die wel een holle huls geworden van wat ze vroeger waren. Maar die hadden een datalek. Die hadden gigantische code repositories die vol stonden met plaintext, wachtwoorden en sensitieve data die op straat kwamen te liggen, publiek kwamen te staan. Net dat soort repositories die ook door Grok opgeslopt worden. En die stonden in dat geval vol met wachtwoorden, met sensitieve data over projecten waar die organisatie aan het werken was, met contactgegevens van personen. Net het type data dat je dus absoluut niet wilt dat opgeslopt wordt door iets als Grok. Hè. Toont ook nog maar eens aan wat dat daar eigenlijk in zit in zo'n code repository. Want ik weet dat dat voor elke luisteraar misschien niet altijd even evident is om te beseffen, oké, wat houdt dat nu eigenlijk in? Software is toch maar software. Maar vaak zit daar veel meer in. Het is niet altijd de bedoeling, maar dat is wel de reden waarom we heel goed opletten op hoe we die code repositories gaan beveiligen.
Ja, en Gewoon om het nog als klein weetje om het nog eens mee te geven. Maar CISA is dus inderdaad was ooit een hele belangrijke security organisatie binnen de Amerikaanse overheid. Er zat aan het hoofd ook iemand die was aangesteld door Trump. Maar die persoon heeft de kapitale fout gemaakt om een paar keer heel duidelijk te zeggen dat de verkiezingen van 2020 de meest veilige waren die hij ooit had gezien. Waar Trump natuurlijk tot op de dag van vandaag nog steeds voluit dat daar gefraudeerd is. Dan ben je persona non grata. En die persoon is dus echt vervolgd tot en met. Die wordt nu nog steeds lastig gevallen. Rancuneus ja. Is hij wel, onze vriend Trump, dat weten we. Die organisatie waar hij het hoofd van was, wordt dus wel eens gezegd als gevolg daarvan, hè, besparingen, mensen moeten ontslaan, ze gaan steeds minder doen. Dus dat was echt, in de Biden-tijd was dat opgebouwd tot een serieuze security-organisatie, echt dedicated rond security in de overheid. Zien we op heel veel plekken, bestaat zoiets niet, uitgekleed tot en met. For what it's worth, als je dan ook nog mensen hebt die daar inderdaad hun code en hun bestanden met wachtwoorden gaan zitten synchroniseren met GitHub en dat lekker publiek laten staan, goede combo. Als ander updateje, chat control. Ja, hoe kunnen we het er ooit eens niet over hebben? Daar zit weer een belangrijke update. En ik merkte wel, met dat ik wel met wat mensen sprak, dat de grote update, dat die niet voor iedereen even helder was. Want je had eigenlijk altijd twee belangrijke onderdelen in heel de chat control discussie. Eén onderdeeltje was ook al een wat oudere wet, waar heel veel sociale media en dergelijke, die hadden die konden ervoor kiezen om bepaalde scanning te doen. Daar hadden ze een soort uitzondering om toegang te krijgen tot data die mensen erop hadden gezet of die op die ze doorstuurden. Het is eigenlijk een beetje het communicatiegeheim wat verbreken om scanning te doen. Dat kon dus altijd al, dat deden sociale media ook, dat was heel vrijwillig. Maar hetgene wat hen die mogelijkheid bood om dat te doen, die regeling die liep af in april van dit jaar. En vanwege discussie tussen het parlement en de Europese Raad werd dat niet verlengd. En dat is iets wat ze nu, dat noemen ze dan nu chat control 1.0. Dat hebben ze nu op een beetje een slinkse wijze er net voor het zomerreces doorheen geduwd. Met een beetje een procedureel trucje. Waardoor ineens er een volledige meerderheid van het parlement tegen moest stemmen. En die meerderheid gingen ze nooit vinden. Ze kwamen er dicht in de buurt. Maar met zoveel parlementsleden die zeker in deze vakantietijden al niet meer opkwamen dagen, was al lang duidelijk, dat gaan ze niet halen. En dat is dus nu weer verlengd. Nu, dat is iets anders dan de chat control 2.0, om die termen dan maar even te hanteren, waar wij het al een tijdje over hebben, ook in de podcast, waarin men niet alleen beelden echt op de platformen zelf wilt analyseren en bekijken, maar waar men echt nog een stap verder wilt gaan en ook op onze toestellen en op onze communicatiekanalen, op de end-to-end encrypted communicatiekanalen wilt inbreken. Die chat control, die ligt weer op tafel, nog steeds. Die is steeds afgeschoten, maar die ligt nog steeds op tafel. En daar onderhandelen ze nu binnenkort gewoon verder over. Dus die dreiging is nog niet geweken. Dat blijft nog steeds liggen. Maar hetgene, en ik merkte gewoon wat verwarring toen men het erover had, hetgene wat er nu op die slinkse manier doorheen is geduwd, is een minder ingrijpend iets en een verlenging van iets wat er eigenlijk toch al jaren was.
Ja, en het is... Dat is één ding. En tegelijkertijd zien we dat die wil er blijft om toch nog steeds chatcontrol door te duwen. Nu eerst met 1.0 er op slinkse wijze door te jagen en ongetwijfeld binnenkort opnieuw discussies op te wekken rond 2.0. Het is niet iets wat ze gaan laten vallen. En ik wil daar gewoon voor de goede orde nog eens meegeven waarom dat een probleem is. Onder andere Patrick Breyer die daar een heel mooie blog rond schrijft, maar ook andere bronnen die ook duidelijk aangeven van kijk, chatcontrole is een zodanig disproportionele manier om kindermisbruikmateriaal te gaan scannen en te gaan opsporen. En het is helemaal niet gegarandeerd dat ook effectief gaat werken. Er is onder andere statistieken van de federale Duitse politie die aangeven dat 48% van alle binnenkomende alerts die zij nu krijgen via dit soort mechanismes, dat die niet relevant zijn in de eerste plaats. Dus dat de helft van alle hits die zij krijgen, zijn niet relevant. Ze geven daar ook aan 40% van de onderzoeken die daaruit voortvloeien, die targeten eigenlijk in die end minderjarigen zelf, die naaktfoto's van zichzelf aan het verspreiden zijn op platformen. En dat zijn allemaal dat soort bijvangsten en inzichten die relevant zijn hier, want het gaat over een fundamenteel, en zeker met 2.0, het verbreken van end-to-end encryptie, het inzichtelijk maken van data die op die communicatiekanalen vloeit. De prijs die we betalen daarvoor vanuit een privacy-perspectief is waanzinnig als je kijkt naar de potentiële winst die je er als maatschappij uit gaat halen. Als we kijken naar de politie-eenheden zelf die aangeven van ja, 50% van de cases die we hiermee vangen, zijn niet relevant. Dat is de helft.
Nee. En zeker als je dan dus hoort dat ook nog eens een heel groot deel daarvan uiteindelijk minderjarigen zelf zijn die beelden naar elkaar sturen. Ja, kijk Tim, dan hou je maar één ding over. Dat is die minderjarigen gaan weren van die social media, toch?
Wel, een prachtige overgang, Bart. Heel mooi, heel mooi. Ja, dat klopt, want we kunnen niet anders dan op de trend meespringen, uiteraard. En na het zomerreces zal ook de Europese Unie tijd maken om zich daarover te buigen. Het was von der Leyen die eigenlijk op een relatief rechtlijnige manier aangaf van kijk, dit komt er. We weten nog niet in welke vorm. We weten nog niet waar we exact de grenzen gaan trekken. Dit is een proces waar we ook allemaal uit gaan leren. Er was ook open in. Maar ze gaf wel aan, er komt na de zomer een wetsvoorstel waar al langer geruchten over rondgingen, uiteraard, om op een aantal verschillende lagen en manieren sociale media en aanhangende kanalen waar kinderen en jongeren op zitten, om dat te gaan verbieden. De grenswaarde die, waar ze nu over aan het nadenken zijn, is alles onder de 16. Dus dat is iets wat natuurlijk ook op ons af gaat komen. Zoals aandachtige luisteraars waarschijnlijk al weten, ik ben daar in C niet tegen het concept van een verbod op social media. Ik denk dat het is dat of de social media kanalen en platformen zelf aanpakken. En ik geloof niet echt in het aanpakken van die platformen. Ik denk dat dat zeker op de korte termijn veel te lang gaat duren voordat er echt wezenlijke positieve verschillen gemaakt kunnen worden. Dus ik geloof wel ergens in die aanpak om jongeren weg te weren van dat soort schadelijke platformen. Maar, en dat is natuurlijk waar heel het verhaal mee staat of valt vanuit een privacy-overweging, het moet wel gebeuren op een proportionele en coherente manier. We kunnen het doen zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar wij Discord hebben gezien die gebruik maken van een willekeurige commerciële derde partij die dan paspoorten van alle kinderen gaat verzamelen en die vervolgens na 3 maanden lekt. Dat is één manier en dat is de foute manier in mijn ogen. Nu, ja, aan de andere kant, een manier die zou kunnen werken met bijvoorbeeld de Europese Digital Wallet waar men aan het timmeren is op de achtergrond. Waar je simpelweg een soort yes of no check hebt van is iemand plus 16 of onder de 16, zonder daarbij verder informatie te gaan verzamelen over waar dat die persoon naar aan het surfen is of welke persoon dat exact is. Dat kan ook. En dat is wel, denk ik, een belangrijk principe om in achterhoofd te houden als de discussies hierover gevoerd worden. Ik denk dat het basisprincipe aan zich niet verkeerd is. Het zal wel vooral de manier zijn waarop men die leeftijdscontrole gaat implementeren en welke data men daarbij gaat verzamelen. Dat is de crux van het verhaal.
Ja, absoluut. En zolang het maar voor mij in de hoofdmoot niet neerkomt op een verkapte identificatieplicht om alles op het internet te kunnen doen, dan gaan we natuurlijk weer de verkeerde kant op. Maar als ze morgen zouden zeggen, weet je wat, Instagram, TikTok, Meta, vanaf nu gewoon verboden in de Europese Unie, daar zou ik dan weer helemaal niks op tegen hebben. Maar ik ben niet helemaal objectief, want ik zit niet op die platformen, dus ik zou daar helemaal niks mee missen. Daar kan ik niet, mag ik me niet in de plaats zetten als privacy nerd voor andere mensen die daar wel met veel plezier en daar echt iets uithalen. Maar goed, we zullen zien na de zomer. Gaan we dat zeker opvolgen als ze daarmee doen. En ja, om een klein beetje GDPR-nerdiness erin te houden. Zoals jij ongetwijfeld ook weet, veel van onze luisteraars, we hebben nu een tijdje weer, nadat het een paar keer gesneuveld is, een afgelopen 10 jaar, een verdrag dat het mogelijk maakt om gegevens uit te wisselen tussen de Verenigde Staten en Europa, persoonsgegevens. Dat verdrag is altijd ter discussie, omdat Amerika met zijn inlichtingendiensten en hoe ze aan die data komen, wat ze ermee doen, dat er toch allerlei vragen over te stellen zijn. Maar het leek er even stil mee. Er zijn wel wat uitdagingen geweest tegen dat verdrag, rechtszaken, maar die hadden eigenlijk weinig kans van slagen. Maar nu was er recent iets nieuws. Een uitspraak, het Amerikaans Hooggerechtshof, de Supreme Court, die heeft een zogenaamde Trump versus Slaughter uitspraak gedaan. En die ging erover of Trump in een positie mag zijn om mensen te ontslaan als president. Mensen die eigenlijk bij een onafhankelijk orgaan zijn aangesteld. En het ging specifiek over de FTC en over de Federal Reserve, de bank. De Centrale Bank van Amerika. Nou, daar is uitgekomen dat de Centrale Bank, daar mag die niet met zijn vingers aankomen, maar eigenlijk aan de rest wel. En dus wat roepen nu meteen heel veel mensen die betrokken zijn bij ook die discussies over dat framework, over het uitwisselen van die data tussen Amerika en Europa. Ja, maar wacht eens even, onderdeel van dat framework is ook een rechtbank. een onafhankelijke rechtbank die geschillen moet kunnen beslechten, die toezicht moet houden op die uitwisselingen. En wordt nu gezegd van ja, kijk, als Trump ook die rechtbank zomaar kan ontslaan, en ja, zo interpreteren we die uitspraak van het Hoge Rechtshof, ja, dan is dat niet meer onafhankelijk. En dus zet dat heel dat verdrag weer op losse schroeven. Max Schrems die knalde al op allerlei social media kanalen van we gaan er weer voor, dit is waar we op gewacht hebben. Wat heb ik dan meegenomen als echte update? Want dat is op zich niks nieuws. Maar is vanuit IAPP. Frequente luisteraars en collega's weten dat ik geen grote fan ben van de IAPP. Maar er zitten nu helemaal wel een paar mensen die ook zeker vanuit Amerikaans perspectief dingen heel goed kennen. En ik ga je dus ook een slag om de arm houden, want ik heb die uitspraak niet gelezen. Ik ga mij niet verdiepen in dat soort eigenlijk echt puur Amerikaanse contexten van laat dit nu toe dat Trump inderdaad theoretisch iedereen kan vervangen die hij wilt en is daarom het verdrag ook in gevaar. Dat artikel, en ik heb het uiteraard in de show notes gelinkt, betoogt dat is niet zo. De principes die staan onder die rechtbank, dat toezichthoudend orgaan voor dat framework, dat is niet hetzelfde als waar die Trump versus Slaughter over gaat. En ja, te bekijken wat dat dan uitkomt. Maar ik wou dus die nuance even meegeven. Zeker voor de mensen die daar iets van hadden opgevangen. Van hey, Schrems 3 komt eraan. Ik verwacht dat dat wellicht niet zomaar het geval is. En dat deze uitspraak helaas niet, want ja, een beetje helaas vind ik het wel, helaas niet de munitie geeft om voor een Schrems 3 te gaan die eventjes gedacht werd.
Ik denk dat het vooral ook zal uitmaken wat men gaat doen nu die bescherming van die commissarissen van de Federal Trade Commission bijvoorbeeld niet meer gelden. Hè? Want daar gaat het over. Het basisprincipe van heel dat Trump versus Slaughter idee is wie een uitvoerende macht uitoefent binnen de federaal Amerikaanse overheid moet ontslagen kunnen worden door de president. En rekening houden met wie dat er op dit moment president is, is dat risico voor een aantal van die FTC-commissarissen wel reëel. Rekening houden daar ook mee dat in het adequaatheidsbesluit tussen de EU en de VS de FTC 250 keer wordt genoemd en wordt naar gerefereerd als een toezichthouder die een aantal zaken moet kunnen garanderen, dan kan je ergens wel tot de conclusie komen dat als men vervolgens effectief die FTC-commissarissen allemaal gaat ontslaan als die iets te pro-Europees of iets te beschermend opereren, dat je dan zou kunnen argumenteren van ja, dan valt dat adequaatheidsbesluit volledig in het water, want het orgaan dat er net voor moet dienen dat toezicht er is, kan niet meer onafhankelijk opereren. En onafhankelijkheid is een belangrijke eis vanuit het Europees perspectief. Dus als... Ja, ik zie dat iets somberder in, moet ik toegeven. Ik denk op dit moment dat dat nog niet per se moet vallen, maar van zodra dat Trump begint te morrelen met FTC-commissarissen, dan zie ik niet in hoe dat adequaatheidsbesluit echt nog kan bestaan, om eerlijk te zijn.
Nou ja, interessant. En ik ga wel eerlijk zijn, dat is voer op een... Ik bedoel, ik ben niet vies van een beetje juridisch erin duiken als het nodig is. Maar dit is er eentje die ik lekker op een afstandje ga afwachten en kijk wat eruit komt.
Ja, ja, ja.
Goed, wat hebben we dan nog? Iets dichter bij huis, ook een tikkeltje juridisch ergens. Maar ja, je hebt hem meegenomen, Tim. De GBA die heeft te horen gekregen van het Europese privacy toezichthoudersorgaan, waar alle Europese toezichthouders in zitten, dat ze toch echt een bepaalde cookieklacht, die ze eigenlijk al hadden geseponeerd, weer moet gaan behandelen, namelijk die van de VRT.
Ja, ja, en dit heeft al een hele leidensweg doorstaan. Hè? Want onder de GDPR-wetgeving, je kan zelf een klacht indienen bij een toezichthouder, maar je hebt onder artikel 80.1 voor de meer legalese mensen, je hebt daar ook het recht, ook in België, om een non-profit, een vrijwilligersorganisatie, een belangenvereniging, in jouw naam te behoeve van jou een klacht te laten indienen en eigenlijk dat te vertegenwoordigen voor een toezichthoudend orgaan. Dus dat is iets dat bestaat onder de GDPR. Je mag naar None of Your Business stappen bijvoorbeeld en daar zeggen van kijk, None of Your Business, ik heb een inbreuk vastgesteld en ik zou graag willen dat jullie mij hierbij helpen om hier zaak van te maken. Simpel gezegd. Dat is op problemen gestoten in een arrest dat hier voorkwam bij het Markthof, een arrest waar Mediahuis bij betrokken was, waar het Markthof eigenlijk zei van ja, kijk, wat None of Your Business hier eigenlijk doet, is een vorm van rechtsmisbruik. De context daarin is dat zij None of Your Business stagiaires gebruikte en de opdracht gaf om naar websites te surfen, daar vast te stellen dat die websites inderdaad cookies op de verkeerde manier plaatsen, dat die cookie banner helemaal niet werkt. En vervolgens, ook als die stagiaires ondertussen weg waren, dat te gebruiken en het mandaat dat die stagiaires hadden gegeven aan die belangenvereniging, dat gebruiken om vervolgens een klacht in te dienen en dat te laten behandelen door de toezichthouder.
Waarbij die stagiair in dit geval überhaupt geen Nederlands kon. En dat dus een tikkeltje saillant is als je dan vervolgens de VRT-website zogenaamd een probleem mee hebt. Maar oké, dat terzijde.
Precies. Dus er was het argument dat het Marktenhof daar ook maakte is van ja, dit is kunstmatig in een bepaalde mate. Dit is geen natuurlijke manier van een betrokkenen die in aanraking komt met die een inbreuk vaststelt en vervolgens daarvoor een mandaat geeft aan een toezichthouder. Of aan een belangvereniging om dat bij de toezichthouder te leggen. Hier is, dit is opgezet spel. Daar is al heel veel discussie over geweest. Dat is uiteindelijk ook bij de European Data Protection Board gekomen. Die hebben gezegd, ja, kijk, GBA, Marktenhof, willen simpel gezegd toch dat jullie inhoudelijk die klacht gaan behandelen. We zijn er niet mee akkoord. De manier hoe het Marktenhof die testen om te bepalen of het rechtsmisbruik is of niet, heeft uitgevoerd. We vinden dat dat niet helemaal coherent is met de originele geest van die testen. Die test die het Marktenhof heeft gehanteerd, nota bene voor la petitoire, die komt eigenlijk voort uit belastingsrecht. Dus dat is eigenlijk een hele andere opzet dan waar we hiermee te maken hebben. En de ERPB geeft ook aan van, ja, kijk, als je die chronologieën naast elkaar legt waar het Marktenhof ook naar refereert, het scenario waarin dat Jan elke ochtend de standaard leest bijvoorbeeld en op een dag zegt, ah ja, die cookie banner die vraagt me eigenlijk dingen die veel te laat zijn, want ik zie dat er al cookies geplaatst zijn, dat is een inbreuk, ik dien klacht in bij None of Your Business en None of Your Business gaat mij verder helpen. Of in vergelijking daarmee scenario B, None of Your Business start een cookie banner project op, wat ze hebben gedaan, zet daarvoor stagiaires in, stelt vast dat er een aantal, ook in België, mediakanalen zijn die zich niet houden aan de geldende cookieregels en gaat daar vervolgens mee naar de toezichthouder. Wat de ERPB daar ook aangeeft is, ja, kijk, is dat echt uitlokking als het enige wat men hier doet vaststellen is dat er een inbreuk gebeurt? Men gaat geen situatie creëren waarin dat er een inbreuk tot stand komt, want feitelijk, de cookie banner is verkeerd geplaatst. De cookies worden niet op het juiste moment op het toestel van die eindgebruiker gezet, voordat er toestemming wordt geplaatst bijvoorbeeld. Dat is iets wat je herhaaldelijk en objectief kan vaststellen. De manier hoe dat is ingeregeld, in principe, is al een inbreuk op zich. En daar heeft de ERPB zaak van gemaakt en nu vervolgens gevraagd aan de GBA om toch die klacht, in dit geval tegen VRT, te gaan behandelen inhoudelijk en niet zomaar naast zich neer te leggen in navolging van dat markthofarrest. Ik vind dat op zich in dit geval een positieve zaak. Ik denk dat er zeker situaties te bedenken zijn waar men kan spreken van rechtsmisbruik. Maar hier vond ik dat altijd een beetje vreemd dat men dat argument aanhoudt. Terwijl eigenlijk het enige wat die stagiair op dat moment deed, was de vaststelling maken dat die cookiebanner inderdaad verkeerd is ingesteld. En dat vervolgens in het belang van de algemene maatschappij gaat brengen naar een toezichthouder. In mijn ogen is de inbreuk namelijk dat die cookiebanner verkeerd is ingesteld en daardoor cookies afvuurt op mensen hun toestel. En dat is niet uniek aan die betrokkenen.
Nee. En we zullen zien, hè, want dat moet nu weer door de mallenmolen bij de GBA, die als we moeten gaan behandelen. Dus wellicht over een jaartje hebben we daar een uitspraak. Ik weet dat ze bij de GBA die cookieklachten eigenlijk ook al ontzettend beu zijn. Hè. Dat is al 2019 zijn ze daarmee begonnen. Dus,
dat is een terechte vraag. Is het de beste manier om de beperkte resources van de GBA te gaan spenderen? Daar heb ik ook mijn twijfels bij. Maar als je daarmee een mooi precedent zet, vind ik wel dat het moet gebeuren. Ik zie het vandaag nog altijd, soms dat er cookiebanners verkeerd zijn ingeregeld.
Tuurlijk. Ja, nee, dat is ook absoluut. Een ander iets waar we veel precedenten hebben, dat heeft te maken met identiteitsfraude. Haalde nog eens het nieuws, en ik vond het toch interessant, want wat was het nieuws? 10.000 mensen per jaar het slachtoffer van identiteitsfraude. Men neemt Hugo erbij. Trouwens, kleine pet peeve van mij. In zo'n artikel op de VRT, daar zie ik het meeste, dan praten ze over Hugo, er staat zo'n sterretje bij. En dan staan ze onderin, Hugo is een fictieve naam. Dat doen ze bij al die artikelen. Ja, natuurlijk is dat een fictieve naam. Ten eerste, ik ken geen Hugo's. Maar ten tweede, er gaat natuurlijk niet iemand met naam en toenaam die net zit te vertellen wat die last heeft van identiteitsfraude in zo'n artikel stoppen. Maar oké, dat terzijde.
Dat maakt het spannender, Bart. Dat geeft een zekere panache van oelala, we moeten zijn naam verbergen.
Ja, wie weet is het dat. Nu goed, waar loopt Hugo tegenaan? Ooit heeft er iemand een foto gemaakt van zijn identiteitskaart. De hoe dat precies gebeurd is, laten ze een beetje midden hangen. Want ja, het is nou niet iets waar je echt veel mee open en bloot loopt. Maar goed, in ieder geval, dat is gebeurd. En in de tussentijd loopt dus kennelijk iemand of iemanden met zijn identiteitskaart, de foto uiteraard, lopen daarmee rond en slagen erin om daarmee online aankopen te doen, om te zwartrijden. En als de controleur zal moeten gaan kijken, dan is het gewoon een kwestie van eventjes laten zien op de foto van de identiteitskaart. En dan krijgt hij die boetes thuis. Kennelijk is het ook niet genoeg dat je dan een nieuwe identiteitskaart hebt laten halen. Waarschijnlijk noteren ze gewoon op basis van die foto de naam en een rijksregisternummer. En daarmee worden dan die boetes verstuurd naar jouw echte adres. Dus ja, Hugo hangt er wat dat betreft gewoon aan. Maar wat ik vooral frappant vond, is, hè, dan halen ze er ook een cyber-expert van de federale politie bij, Christophe van Bortel. Die komt vaker aan het woord bij dit soort dingen. Ja, dan geven ze ook aan dat echt een probleem is nu. Wat mij daar vooral aan stoorde, is dat het nu net dit soort dingen waren waar men jaren geleden er doorheen heeft gedrukt en moet de vingerafdrukken op de identiteitskaart komen. Want dat gaat identiteitsfraude aanpakken, waar altijd van is gezegd. Ja, nee, dat is echt noodzakelijk. Dat kan alleen maar op die manier. Als dan gevraagd wordt van, ja, maar hoeveel van die gevallen zijn er dan? En hoe vaak heeft het dan geholpen, die vingerafdruk? Ja, daar hebben we geen cijfers van. Nou, nu blijkt dat ze dus kennelijk hele duidelijke cijfers hebben over hoeveel identiteitsfraude er eigenlijk is. Maar waarschijnlijk niet van hoeveel daarvan hadden vingerafdrukken helpen voorkomen. Want feit is gewoon, dat een fotootje genoeg is, dat die vingerafdrukken dus helemaal niks helpen. En dat is helaas de reflectie die ik altijd een beetje mis als ik dit soort dingen voorbij zie komen, dat we er even bij halen van, ja, maar wacht eens even, die vingerafdrukken hadden we toch? Helpt dat die dan niet tegen? En moeten we dan misschien gewoon hier stoppen met die vingerafdrukken verzamelen? Dat blijft er altijd een beetje uit weg. En ja, goed, voor de rest is het natuurlijk kijken naar wat moeten we daar gaan doen. Ik blijf dat opvallend vinden, want we hebben zoveel manieren met It's Me, met als het dan toch moet, dingen zoals selfie scans en zo, dat het toch eigenlijk veiliger zou moeten kunnen. Ik heb een tijdje terug zelf een experimentje gedaan waarin ik ook een valse identiteitskaart had gemaakt met mijn gezicht erop. Die werd er op heel veel plekken uitgehaald en op het moment dat ze Hugo zijn kaart gebruiken, is dat nog wel steeds met een nieuwe foto van iemand erop geplakt, anders werkt dat natuurlijk niet. Dus ja, daar zit toch ergens qua detectie en qua procedure iets helemaal verkeerd, hè, dat je mensen boete gaat geven omdat ze gewoon een foto van de identiteitskaart laten zien. Dat is procedureel, klopt dat ook al niet. Geef dan maar eens mee aan de mensen die zwartrijders opsporen dat ze iets krachtigers moeten verwachten. Iets sterkere authenticatie dan hier zo'n foto van mijn identiteitskaart. Want ja, je bent wettelijk verplicht om die altijd bij je te hebben. Dus dat moet je eigenlijk gewoon nooit accepteren. Dus ja, ik vond deze gewoon interessant omdat ik heel veel verkeerde conclusies en dingen voorbij zag komen. Waar we zouden moeten inzetten op ten eerste al die platformen waar men nu nog met een fotootje van zoiets er gewoon doorheen komt. Ja, dat moet eigenlijk al niet geaccepteerd worden. En daarnaast hebben we met zoveel technieken om daar tegenin te gaan, moet dit toch iets zijn wat een aflopende zaak is. En ja, die politie die geeft aan, ja, het is een kat-en-muisspel en er zijn bepaalde modus operandi's die opduiken en dan detecteren we die, maar dan komt er steeds iets nieuws. Ik vond dat toch 10.000 per jaar, dat is toch flink.
Ja, dat is ook meer dan ik had verwacht, moet ik toegeven. En ja, het verbaast me niets, hè, dat die vingerafdrukken daar eigenlijk heel weinig in helpen. Want ik kan ook alleen maar uit eigen ervaring spreken, maar als je vandaag de dag nog eens een contract moet afsluiten of een lening moet aangaan of iets dergelijks, dan is vaak een foto van een identiteitsbewijs al genoeg. En dan is die vingerafdruk die dan op die chip staat natuurlijk op geen enkele manier biedt hij daar een meerwaarde in. Het is nog een interessant punt dat die expert van de politie ook aanhaalde, waar ik wel reden in zie, is dat hij ook zegt van, ja, kijk, we moeten echt af van die fysieke kaart. En we moeten naar iets wat digitaal te vertellen, een digitale identiteit, die jou één op één linkt en waar het ook veel moeilijker wordt om dat vervolgens te gaan hergebruiken of te gaan manipuleren, omdat het met achterliggende systemen werkt. En ik denk dat iets meer op dat vlak als een soort van bruggetje, een mooi voorbeeld is van om casussen en omgevingen waar dat wel een meerwaarde kan bieden. Het is veel moeilijker om It's Me over te nemen of je voor te doen als iemand anders, als je daar een It's Me-integratie of een authenticatie voor moet gaan zetten. Daarmee wil ik niet zeggen dat we alles op It's Me moeten smijten, want dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Maar het toont wel aan dat die digitale check in gevoelige omgevingen wel echt een meerwaarde heeft in mijn ogen.
Ja, of gewoon die kaart gebruiken wat die voor bedoeld is en dus niet een foto accepteren, maar verwachten dat mensen met die kaart zelf tevoorschijn komen. Dan heb je het natuurlijk ook gewoon opgelost. Maar ja, goed. We zullen zien of ze er nu ook iets mee gaan doen. Maar opnieuw, ik blijf gewoon heel erg zitten met die... Ja, daar zitten we allemaal met vingerafdrukken en er gebeurt dus helemaal niks mee. En ja, It's Me ziet men vaker als de oplossing. Want ik heb nog iets meegenomen. En dat is een actieplan van Fabelfin. Een zeer uitgebreid actieplan. Waarin men op een rijtje zet wat men allemaal wilt gaan doen om toch die online fraude te gaan beteugelen. En noem mij maar cynisch, Tim. Maar het viel mij op dat dat plan er ineens komt. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar daar zijn ze misschien al jaren mee bezig. Heeft er niks mee te maken. Maar het is toch heel opvallend dat ze daar net mee komen. Een maand na een uitspraak van, wat was het, cassatie of de Raad van State, ik ben het even kwijt, maar een uitspraak waarin heel duidelijk bleek, waar banken zich tot nu toe altijd heel makkelijk op beriepen, is grof van nalatigheid. De wetgeving zegt dat ook, hè, wanneer moet een bank jou niet terugbetalen als er iets fout is gegaan op jouw rekening, als er sprake is van grove nalatigheid. Maar wat was nu een grove nalatigheid in die wetgeving? Ze definieerden grove nalatigheid niet. En dat leidde dus toe dat de banken er eigenlijk een eigen interpretatie aan konden geven. En die kwam eigenlijk neer op van ja, jij hebt je om de tuin laten leiden door een oplichter. Dat is niet, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is grove nalatigheid van jouw kant. En wat heeft die rechter nu bepaald? Ja, sorry, dat is veel te eng uitgelegd. Grove nalatigheid insinueert veel meer. In deze tijden dat iemand door een geraffineerde oplichterij om de tuin wordt geleid, dat is geen nalatigheid van die persoon. Iedereen is daar vatbaar voor. Datzelfde als wat ik bij sommige security professionals nog wel eens zie van, ja, maar ik trap niet in phishing hoor. Terwijl iedereen die er een beetje beter in thuis is gewoon weet, als het op het goede moment het goede bericht komt, dan trap jij ook in phishing. Dat is eigenlijk een beetje een basisidee dat men nu heeft van, ja, grove nalatigheid, dat is niet gewoon ik liep in de val van de oplichters. En dat betekent dus dat banken veel meer schade gaan moeten vergoeden. Dat gaan we ook veel meer zien, tenzij men veel nauwkeuriger kan aantonen. En dan hebben we het dus echt over een redelijk mens, gemiddeld, die redelijke dingen doet, die zou hier niet ingetrapt zijn. En alleen al uit de cijfers van die oplichterij blijkt dat ook redelijke mensen daar gewoon intrappen. Dus je kunt dat niet meer zien als grove nalatigheid. En nu ineens, uit het niets, komt er een groot actieplan waarmee men toch ineens allerlei extra maatregelen gaat beveiligen, gaat nemen. Eentje waar ik trouwens recent zelf tegenaan liep. Ik moest een bepaald voorschot betalen aan de fiscus. Zoals zelfstandige eenmanszaken wel weten. Op het moment dat jij wilt voorkomen dat je op het einde van het jaar ineens een gigantische klap krijgt, is het nuttig om bepaalde vooruitbetalingen te doen. Dat zijn soms best flinke bedragen. Ik ben nu helemaal een beetje een last minute persoon. Ik ben dat last minute op de laatste dag dat je die vooruitbetaling kunt doen, ben ik dat aan het regelen. En ik loop ineens tegen een foutmelding aan. Ja, want ik heb mijn limiet lekker conservatief ingesteld. Het gebeurt niet vaak dat ik duizenden euro's moet overschrijven, dus dat zet ik lekker laag. En ik was gewend, op ieder moment kan ik het toch verhogen, dus dat is prima. Maar één van die maatregelen is nu, dus meteen een klein beetje een word to the wise, is dat je 4 uur moet wachten voor die verhoging ingaat. En wanneer zat ik dat te doen? 9 uur 's avonds, kinderen liggen op bed, ik kan lekker wat dingen fixen. 4 uur later is het de volgende dag en dan ben ik dus te laat. Nu goed, eventjes heel klein beetje onbedoeld, maar ja, ik was er nu helemaal blij mee. Reclame voor KBC, wiens hulplijn tot 10 uur 's avonds open is, die ik dus gebeld heb en die mij nog hebben kunnen helpen om die limiet meteen te verhogen. Maar dus je ziet ineens, nu dat ze er, en dat is wat wij hier ook al eens eerder geroepen hebben, hè, als we weer van die voorbeeldjes voorbij kwamen, banken kunnen veel meer doen. Je kunt veel meer detectie doen. Iemand die het afgelopen 5 jaar nooit een betaling heeft gedaan van 10.000 euro naar een buitenlands rekeningnummer en die nu ineens 10.000 euro wil betalen naar een buitenlands rekeningnummer, weet je wat? Blokkeer dan maar gewoon even preventief. Goed, dat deden ze allemaal niet. En nu dat ze erop draaien, is er ineens een actieplan waar heel veel dingen in staan. Onder andere, en dat is dan een link met It's Me. We weten, daar zit ook een stukje gezichtsherkenning op. Biometrie, sterke methode van authenticatie. En dat wil men nu natuurlijk ook gaan opleggen aan allerlei mechanismes in de bank-app. Dat je dat nu via It's Me en via de gezichtsherkenning moet doen. Om ook weer te voorkomen. En het is maar één, want er staan een heleboel acties in nog. zonder heel de actieplan te willen overlopen, maar ze hebben echt een heleboel acties die ze op een rijtje zetten. Dus die vertragingslimiet. Je hebt ook meldingen, dus dat je via mail of in de app een berichtje krijgt als je limiet ineens verhoogd wordt. Contextuele ondertekening, dat ze kijken naar andere signalen, dat het helpt om klanten echt duidelijk te maken, weet je wel zeker waar je hiervoor aan tekenen bent. Dus dat het niet meer ergens verstopt kan zijn en dat mensen niet goed doorhebben waar ze op aan tekenen zijn. Dus een hele lijst met maatregelen, maar dus ook die sterke authenticatie. Dat is dus kennelijk wat er nodig was. Hè. Dat kon je eigenlijk op twee vingers natellen. Pas op het moment dat je hen er financieel voor verantwoordelijk maakt, dan kan er ineens van alles gebeuren om toch nog maar wat extra maatregelen te nemen.
Ja, jammer dat het zo moet zijn. Maar beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Ik krijg heel harde flashbacks van mijn jaar in Australië, moet ik toegeven. Want ik ben daar bijna exact tegen hetzelfde aangelopen. Australië heeft ook sinds 1 juli 2020, dus 2 weken geleden, hebben die ook een scams prevention framework. En dat was dan in dat jaar dat ik daar was, werd dat aangekondigd. Dan zag je plotseling ook in de bankapp waar ik gebruik van maakte, de Commonwealth Bank, zag je plotseling ook een heleboel maatregelen verschijnen die er vroeger gewoon niet in zaten. Zaken, iets wat ik wel cool vond op een bepaalde manier was, als ik de bankapp open heb en ik heb tegelijkertijd ben ik aan het bellen met iemand bijvoorbeeld, dan krijg ik op die bankapp een scherm te zien waarop staat, we zien dat jouw telefoonapp, dat je aan het bellen bent met iemand. Als het iemand is van de bank, klik dan hier op deze knop en dan verifiëren wij dat. En dat vond ik wel interessant. Ook allemaal voor dezelfde reden, onder dat Scams Prevention Framework worden Australische banken verwacht om automatische schadevergoedingen te betalen onder de $3,000 voor mensen die in scams zijn getrapt. Dus
ja.
Dat zijn allemaal, ja, het is soms, soms is het de wortel, soms is het de stok. In dit geval is het de stok geworden voor de banken. En als dat ervoor zorgt dat ze in het gareel lopen, so be it. Ik ben heel blij dat het eindelijk gebeurt, want het is een plaag geweest het afgelopen decennia.
Ja, en laten we die cijfers over 1 jaar, 2 jaar nog eens bekijken. Als het actieplan is uitgerold.
Ben ik zeer benieuwd naar.
Ja, en als dan de cijfers nog gelijk zijn, dan kun je zeggen van, ah ja, inderdaad, die banken konden daar echt helemaal niks aan doen. We zijn niet eerlijk voor ze geweest. Ik denk niet dat het daarop gaat draaien.
Ik betwijfel het ook.
Oké, we gaan door naar wat ik misschien wel ons favoriete techbedrijf. Ik zit even te denken of ik nog aan iets anders kan denken waar ik grotere fan van ben. Waar ik meer van vind als ze het echt goed doen. Tim, het is jouw artikeltje, maar het gaat over Proton.
Ja, inderdaad, Proton. Toch wel op dat vlak, als het aankomt op privacy, data protection by design bedrijfjes, een pionier, moet ik toegeven. Begonnen als veilige e-mail, VPN aangekoppeld en nu plotseling is dat uitgeboomd tot een hele office suite met een LLM chatbot erachter die end-to-end encrypted werkt. Het is heel mooi om te zien wat die verwezenlijken. Het is inspirerend om te zien dat dat ook commercieel kan, want dat was vaak het argument altijd, dat dat niet kan. En waarom heb ik het meegenomen? Gewoon om ze even een hulde te geven aan Proton VPN. Want het toont nog maar eens aan dat als je dienst en als je product zo opricht dat je eigenlijk zo weinig data verzamelt, dat je niks kan aangeven aan politie en aan surveillance diensten, dan zit je ook in een positie waar je op het einde van de rit kan zeggen oké, we hebben ongeveer 450 gerechtelijke bevelen gekregen om gebruikersdata voor allerhande redenen te gaan overhandigen aan onderzoeksinstellingen, surveillance diensten, autoriteiten. En Proton kan daar heel mooi aangeven dat zij in geen enkele van die bijna 458 in totaal bevelen dat ze hebben kunnen doen, omdat ze simpelweg niet aan de data kunnen. En ik vind dat voor welk product of voor welke dienstverlening dan ook, ik vind dat een nuttig gegeven. Het idee dat als ik ergens gebruik van maak, dat dat beschermd is en dat ik niet per se, dat niet zomaar ter beschikking wordt gesteld. Daar zit natuurlijk een kantelpunt aan. Dat is altijd zo. Het kan zijn dat Proton VPN, en het zal ongetwijfeld ook wel zo zijn, dat Proton VPN gebruikt wordt door criminele elementen en dat die daardoor de dans ontsnappen, ontspringen. Ongetwijfeld zo, maar ik vind dat dat niet in dit geval opweegt tegenover de privacy van een heleboel duizenden legitieme gebruikers die op dat vlak simpelweg met rust gelaten willen worden.
Ja, nee, honderdduizenden denk ik dat we rustig mogen zeggen. Als uitstapje, Tim, naar iets anders. Als ik tegen jou zeg een digitale escort, wat denk je dan aan?
Ik moet opletten wat ik zeg, want mijn vrouw zit beneden. Digitaal escort? Ja, in principe zou ik meteen denken aan iets seksueel, maar ik vermoed als ik kijk naar de titel van jouw shownote dat het daar absoluut niet over gaat gaan.
Nee, ja, nee, inderdaad. Het is niet, hè, Tim, met jouw naughty mind. Het heeft inderdaad helemaal niks te maken met een escort service.
Nu ben ik het weer.
Ja, helemaal niet mijn suggestieve vraagstelling. Maar het is een trucje dat Microsoft uithaalde om toch zo goedkoop mogelijk ondersteuning te kunnen leveren. Onderzoek door ProPublica, een mooie publicatie trouwens, ook een non-profit op zoek naar eerlijke journalistiek, bla bla bla, maar belangrijk. Maar in ieder geval, die komen op een gegeven moment iets tegen. En die komen daarmee in aanraking via een beetje een conspiracy-denker. Dus het duurde even voordat ze voldoende erachter kwamen, hier zit echt iets in. Maar die sprak over het concept van digital escorting en dat Microsoft daarmee de veiligheid van de Verenigde Staten in het gedrang bracht. Die linkte dat meteen aan complottheorieën van Microsoft met China. Dus vandaar dat men daar eventjes een beetje terughoudend was om te onderzoeken. Maar op een gegeven moment is men gaan kijken. Vindt dat er zelfs patenten zijn die Microsoft heeft afgesloten of heeft laten neerleggen. Over iets wat zij dus digital escorting noemen. Ze gaan in de, het is een podcast, er zitten ook wat artikels achter waar ze over linken. Gaan ze er voor mij iets te lang op door over wat het dan precies is, want eigenlijk is het super simpel. Er zijn natuurlijk afspraken met, in dit geval, en ik vind het ook relevant voor de Europese context, daarom dat ik hem ook zeker meeneem, maar er zijn afspraken met Microsoft vanuit de Amerikaanse overheid. Als jullie, en dat doen ze natuurlijk, gevoelige documenten beheren, dat jullie betrokken zijn met je cloud-infrastructuur bij van ons hele gevoelige gegevens, die ook inderdaad op een cloud zitten, ja, dan eisen wij dat je daar alleen maar US nationals toegang toe geeft. Alleen maar mensen met een Amerikaans paspoort. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar ja, Microsoft vindt dat maar lastig, want die Amerikanen zijn duur. Het is natuurlijk veel goedkoper als jij iemand uit India, Pakistan of China daar werk kunt laten doen. Dat mag niet. Dus Microsoft is aan het zoeken, waar kunnen we daar nu op verzinnen? En op een gegeven moment hebben ze het. Ze zeggen, wat nu als wij iets bedenken, een mechanisme, er ook een beetje wat techniek rond uitdenken, waarbij wij ervoor kunnen zorgen dat wij lekker goedkoop in China het werk kunnen laten doen. Maar dat er dan vervolgens iemand meekijkt, en daar zijn we met onze digitale escort, een US national, ook mensen die een veiligheidsmachting hebben, dus dat zijn vaak ex-militairen, dat zijn mensen die uit een bepaalde inlichtingencommunity komen, maar die dus al zo'n veiligheidsmachting hebben of hebben gehad, want dat maakt het ook weer makkelijker om een nieuwe te krijgen. En die moeten dan die buitenlandse, in dit geval het onderzoek wees echt op Chinese medewerkers, digitaal escorteren. En het idee was dus, er komt iets binnen. De medewerker in China, die moet het script schrijven, die moet de code schrijven, die moet doen wat er moet gebeuren. Die geeft dat door aan de digitale escort en die moet het dan effectief op de systemen plaatsen. Dat zou op zich prima werken als die digitale escorts vervolgens goed weten wat ze doen en daar toezicht op kunnen houden. Maar de praktijk, je voelt hem al komen, is dat dit niet noodzakelijk, want ja, anders dan kun je net zo goed die digitale escort het werk zelf laten doen. Dit zijn geen IT'ers. Dit zijn geen mensen met voldoende IT-kennis. Met andere woorden, die Chinese medewerker zou die kunnen doorgeven wat ze willen, inclusief code die backdoors inbrengt of die kwetsbaarheden toevoegt. En dan wordt dan gewoon weggeschreven door die digitale escort, die er niet zoveel van af weet. Ze hebben ook interviews gedaan met mensen die inderdaad die functie hebben uitgeoefend en die ook aangaven van ja, wij voelden ons er toch een beetje ongemakkelijk bij, want wij wisten maar al te goed dat wij eigenlijk geen benul hadden van wat we hier nu aan het doen waren. Het was copy-paste, letterlijk op die manier. Dat is iets wat dan naar buiten kwam. En waar dan, want zo gaat het dan met dat soort dingen, dat Microsoft zegt van ja, maar dat is iets wat in overeenstemming met de Amerikaanse overheid is gebeurd. En dan halen ze wat communicatie, een rapportje, waar dan melding werd gemaakt van ja, wij maken gebruik van digitale escorts. Wat natuurlijk vooral niet letterlijk instond. En dat zijn mensen in China en de mensen die dat vervolgens moeten toezicht houden, hebben geen benul wat het is. Dus theoretisch was het qua audit trail was het in orde. Maar natuurlijk was de geest van die wetgeving was niet dat Chinese helpdeskmedewerkers vervolgens code gingen schrijven die niet werd nagekeken. Ik vond hem dus heel interessant omdat je nog maar weer eens ziet, ook in Europa, Vlaamse overheid, ook al zit daar, voordat ik daar kritiek op krijg via mail, daar zit een tussenpartij tussen, dat is niet rechtstreeks met Microsoft. Maar dezelfde trucjes kunnen ook daar uitgehaald worden. En zit je in een context waarin je dus met de Amerikaanse partijen te maken hebt gehad. Of eigenlijk, ik wil daar niet per se op de Amerikaan stoppen. Kijk ook zeker eventjes als je met grote Europese partijen werkt, waarvan je weet dat ze ook medewerkers in India hebben en in China hebben zitten. Ga maar eens even nakijken of ze niet ook zo'n trucje toepassen. Want als Microsoft dit bedacht heeft, ja, dan gaan ze niet de enige zijn. En misschien dat dit bij Amazon ook wel bestaat. Of misschien bij Google ook wel. En, of misschien bij, ik noem maar eventjes iets, een CGK, een andere grotere Belgische of Europese speler. Niemand is roomser dan de paus. Dus iets om even na te kijken, denk ik.
Ja, alles om maar zo goedkoop mogelijk dan toch dienstverleningen te kunnen aanbieden. Hè. En het is vooral de controle die je daarmee volledig weer uit handen geeft en blindelings verliest zonder dat je zelf goed beseft wat er gebeurt en waar die data naartoe stroomt, dat hier eigenlijk ja, compleet zorgwekkend is. Nu, het is het, ja, dat is bijna traditie, maar het is het stukje big tech bashing van de podcast. We blijven nog even bij Microsoft hangen. Want ik heb ook nog een artikel gevonden dat eigenlijk ook een zorgwekkende ontwikkeling bij Microsoft blootlegt. Dankzij een FBI-case in de Verenigde Staten die een Global Device Identifier, of een GDID, blootlegt. Een Global Device Identifier is iets wat Microsoft heeft ontwikkeld. Het zit hardcoded in elke Microsoft operating system. Dat is eigenlijk een unieke identifier die vast komt te hangen aan een device waar Microsoft software, een operating system, op draait. En dat device ID ga je vervolgens natuurlijk kunnen gebruiken om iemand over de hele wereld, over verschillende diensten heen, te gaan tracken. Nu, waar, in welke context speelt dit verhaal zich af? In de FBI-zaak tegen een zekere Stokes, een lid van Scattered Spider, een ransomware operator die ontzettend disruptieve aanvallen heeft uitgevoerd het afgelopen jaar. En die Stokes, die is dankzij een Global Device Identifier, samen met een heleboel andere data, is die gevat. En hoe ging dat in zijn werk? Die Global Device Identifier die hangt vast aan zijn laptop, aan zijn workbook. De FBI is op een bepaald moment aan het traceren dat die Stokes, dat die man, dat die inlogt op Snapchat, dat die inlogt op Facebook-accounts, die hebben daar IP-adressen van en die kunnen op een bepaald moment die Global Device Identifier gaan matchen met het gebruik van bepaalde IP-adressen en zien vervolgens dat die man inlogt in Tallinn, in Letland, waar dat hij leeft, met hetzelfde IP-adres als een IP-adres dat gelinkt is aan een Snapchat-account, die vermoedelijk gelinkt is aan een Scattered Spider-lid. Dan, een paar maanden later, zien ze datzelfde Global Device Identifier terugkomen op een New York IP-adres. Een paar minuten later zien ze opnieuw datzelfde New York IP-adres van een Empire State Hotel gelinkt aan een Snapchat-account en deze keer ook aan een Instagram-account volgens mij, of een Apple-account. En zo gaat dat door. Eigenlijk over een aantal punten in een chronologie van een jaar lang in een onderzoek zien ze diezelfde Global Device Identifier gekoppeld worden en gematcht worden met IP-logins in verschillende locaties op heel de wereld, maar wel altijd met dezelfde account. En daardoor creëert er zich een beeld van die Stokes, creëert er zich een patroon en kunnen ze op een bepaald moment ook dat rechtstreeks gaan linken aan hem. Nu, in dit geval, die Global Device Identifier, die werd gebruikt om een lid van een zeer disruptieve ransomware operator te gaan targeten en te gaan vangen. En dan zou je kunnen zeggen, oké, daar is toch niks aan de hand, dat is toch perfect in orde. In dit geval, akkoord. Het probleem is alleen dat je diezelfde Global Device Identifier op dit moment dan zou kunnen gaan gebruiken voor alle vrouwen in de VS die in de staat Texas leven, die zoeken naar abortusklinieken in andere staten bijvoorbeeld. En dat je op basis daarvan met simpele IP-matching, want dat is helemaal niet zo complex als het zoeken naar een ransomware-operator die over heel de wereld rondreist, op basis van die Global Device ID en IP-matching, heel gemakkelijk kan overgaan tot een identificatie. Want die Device ID hangt vast aan een Microsoft-account. En die Microsoft-account hangt, zeker voor heel veel mensen die niet tech-savvy zijn, vast aan een simpel Gmail-account of een simpel Microsoft of Hotmail-account met naam en voornaam. En dan is het heel gemakkelijk om mensen te gaan identificeren die iets fout doen.
Ja, mensen die iets fout doen, mensen die niks fout doen, of mensen die iets fout doen volgens de ene regering of overheid.
Ja, die iets fout doen volgens een wetgeving, inderdaad.
Ja, inderdaad. Ja, wat kan ik zeggen? Nog maar eens een goede reden om, ik weet niet, wellicht dat Apple hun eigen Global ID heeft, dat weet ik niet. Niks van bekend, maar het zou kunnen.
Het verschil zit hem in het feit dat Microsoft een Global ID op je device plaatst en linkt aan je device zonder dat je daar iets van af weet. Je ziet op geen enkel moment dat gebeurt. Er is heel weinig transparantie over. Apple en Android die hebben ook een gelijkaardige identifier die je kan vasthangen. Maar die hangt vast aan consentscherm, die hangt vast aan do-not-track-mechanismes. Dat is niet iets wat volautomatisch en zonder medeweten van de gebruiker gelinkt wordt aan verschillende systemen en aan verschillende services. En dus zowel in Apple als Android heb je als gebruiker eerst vooral een zicht op het feit dat dat bestaat en dat dat gebeurt, die tracking. En twee, heb je ook meer een controle over waar dat dan dat allemaal aan gelinkt wordt en naartoe gaat. En dat is hier het probleem met dat Microsoft, met je Global Device Identifier. Er is nul controle als gebruiker. De enige manier om van je Global Device Identifier af te gaan is door een volledige herinstallatie te doen van je heel operating systeem.
Oh my, als je Windows gebruikt, dat is iets wat je om het half jaar moet doen, dus op zich, hè?
Ja, precies. Okay, toch nog privacy by design.
Ja, misschien toch een tip dan om Linux nog eens te bekijken, hè, voor de echte hardcore. Ik weet, het staat bij mij de afgelopen maanden weer op een lijstje. Ik was weer aan het kijken van, god, misschien moet ik nog eens ergens een laptop op de kop tikken. Maar ja, nu nieuwe laptops met al die geheugenprijzen en zo. Dat is niet meer van, oh, ik ga even spelen met een Linux-laptopje en ik koop voor een paar honderd euro een laptop. Dat is toch iets steeds duur.
Als je toch als luisteraar nu denkt van, ja, zo tech-savvy ben ik niet. Ook al is het tegenwoordig met Linux heel toegankelijk geworden, afhankelijk van welke distributie je gebruikt. Maar als je zegt, zelfs dat, distributie, waar ben jij over bezig, Tim? Zelfs dat is intimiderend. Een MacBook kan ook nog.
Ja.
Dat zal nog een veel de middenweg zijn.
Ja, inderdaad. Oké, wat hebben we nog? In Amerika hebben ze soms ook wel eens goede ideeën. In New York, waar ze trouwens meer goede ideeën hebben. Want ik las toevallig net vandaag, het gaat een beetje buiten onze podcast, maar net vandaag las ik nog dat zij ook de eerste staat zijn om nieuwe datacenters te verbieden. Nou, dat lijkt me ook een hele goede ontwikkeling. En ze zijn nu ook de eerste die in rechtbanken het gebruik van smart glasses, de Ray-Bans van Meta, die ze nu verboden hebben. Lijkt me eigenlijk een heel evident idee. Mag van mij navolging krijgen. Zeker, Tim, als je dan bedenkt dat Meta zelf op de achtergrond werkt aan eentje die nog beter verbergt dat ze dingen aan het opnemen zijn.
Ja, inderdaad. Zij zijn eigenlijk op de achtergrond aan het werken aan een bril. Wat nu met het hele Ray-Ban verhaal is, dat je hebt een lampje dat begint te knipperen als je eigenlijk opneemt. Zij zijn aan het werken aan een bril waar dat niet meer het geval is. Dus, het is een bril die in de ontwerpfase zal zijn. Ja, I know, ik zie u met uw handen in de lucht gaan. Ik had exact hetzelfde.
Hoe dan?
Waarom, Meta? Ja, waarom is dit nu nodig? En het wordt eigenlijk nog erger, want het is een bril die specifiek bedoeld zal zijn om uiteraard gelinkt te worden met een artificiële intelligentie die erachter zit. En waar het dus niet de bedoeling is dat de gebruiker zelf de foto's en de audio-opnames die mogelijk worden gemaakt door die bril gaat beluisteren en gaat bekijken, maar dat dat een input is die de artificiële intelligentie achterliggend voedt. En dat je dus gaat zeggen aan je bril, hey, metaglasses, waar ben ik naar aan het kijken? En dat ding foto's neemt, audio opneemt en zegt, je bent aan het kijken naar een appelboom in de straat, bijvoorbeeld. Maar, en dan is dat natuurlijk het hele leuke aan het verhaal, vervolgens wordt al die data natuurlijk doorgesluist en gebruikt voor modeltraining bij Meta en komt dat in gigantische datasets terecht.
Maar nu weten we het, hè? Want je hoort dat als je dat een beetje volgt, daar heb je dan veel voorbij zien komen. Men loopt tegen de limieten aan van wat je kunt met de modellen die nu bestaan voor generatieve AI. En dan spreekt men over, ja, wat we nodig hebben zijn wereldmodellen. Waar we nu aan de hand van tekst en plaatjes dingen gemodelleerd hebben en daardoor in feite een goede woordvoorspeller kunnen maken. Wil je eigenlijk wereldmodellen hebben die zoveel data uit de wereld hebben verzameld, dat je op die manier ook goede voorspellingen kunt maken over wat er in de wereld gebeurt. En dat je dus op die manier, want dat is wat nu ontbreekt, hè, ik heb wat demo'tjes zien, maar daar komt iedere keer weer hetzelfde uit. Ja, ergens op de achtergrond staat toch iemand in India of Pakistan die met een camera meekijkt en dat ding echt aan het bedienen is. Dat is nooit echt volledig autonoom. Misschien is dit voor Meta hun manier om het voor elkaar te krijgen dat ze die wereldmodellen hebben. En op het moment dat je dan zichtbaar maakt dat er opnames gebeuren, ja, dan gaan mensen zich anders gedragen. Dat is niet goed voor je wereldmodellen, want die moeten natuurlijk zijn, die moeten goed werken. Dan gaan mensen zich misschien inhouden om dingen te filmen. Dus misschien dat dan de insteek is waarom ze dat niet doen. Betekent ook meteen, dat is ook de reden waarom dit ding in Europa zo illegaal als wat gaat zijn. Voor zover de gewone Ray-Ban dat eigenlijk al niet is. Hè. Ik bedoel, we hebben destijds in Australië ook met zo'n ding rondgelopen. Zo fel is dat lampje niet. Daar kun je iets overheen
plakken. Zeker op klaarlichte dag, hè? Nee.
Ja. Maar goed, het is toch nog wel een extra stap. En ja, dat heeft ook te maken met de wetgeving die jou verplicht om transparant te zijn als je mensen opneemt. En dus heimelijk filmen is iets wat eigenlijk gewoon al niet kan. Maar wat Microsoft valt met aan, ja, niet anders wil dan dat mensen dat wel gaan doen, want dan kunnen ze hun wereldmodellen gaan bouwen. Om nog maar eens te zeggen, op het moment dat je je opbrengst, je winst, je shareholder value afhangt van hoe ver je die innovaties kunt doen, is men bereid om ver te gaan en allerlei basisprincipes en fundamentele rechten laten liggen om dit erdoor te krijgen. Dus ja, the future is bright.
Ja, ja, absoluut. Het is ook niet de eerste keer. Hè, voor de mensen die nu denken van ja, gaat dit niet te ver? Is dit niet een beetje doemdenken? Een praktisch voorbeeld waar ik meteen aan denk is Niantic, het originele bedrijf achter het zeer bekende spelletje Pokémon Go, hè, dat wij allemaal in 2016 gretig gespeeld hebben. Pokémon Go, je loopt rond met je smartphone online, je gaat op zoek naar digitale, echt in de echte wereld, je gaat op zoek naar digitale monsters die verstopt zijn in de echte wereld en je neemt daar dan foto's van in de echte wereld en ook van punten op die kaart, die gamekaart, waar je dan punten mee kan verdienen. Wat was dat eigenlijk? Een gamified manier om geospatiale data, de foto's en context en data van omgevingen waar mensen in leven en rondlopen, te verzamelen. Niantic heeft dat op een bepaald moment, het spel zelf, verkocht aan een Saudische investeringsmaatschappij en is met al die data aan de slag gegaan en biedt dat nu onder andere voor militaire doeleinden aan. En dat is ja, schering en inslag. Hè. Het gamifying of het verzamelen van data onder het mom van een dienstverlening of een use case waar gebruikers iets aan hebben, waar consumenten iets aan hebben, maar waar men vervolgens met al die data die verzameld wordt, veel bredere, diepere zaken mee gaat doen, die veel verder gaan dan het simpelweg opslaan van naar wat ik aan het kijken ben en naar wat ik aan het luisteren ben.
Ja, tuurlijk. Ja, nee, prachtig. Ja, hopelijk iets wat dus waar ze nu ook een keer preventief bij gaan zijn, om die dingen gewoon meteen te verbieden. Ook al, hè, zoals mensen die al een tijdje luisteren al weten, ik was best fan van het concept van die bril. Zeker als brildrager. Altijd een camera bij hebben, muziek kunnen luisteren, allemaal via je bril. Daar zit zeker iets in. Maar op het moment dat je er een bedrijf aan koppelt wat ze geld moet verdienen met data, dan houdt het al snel op. De Nederlandse overheid. Twee puntjes die ik mee wil nemen over de Nederlandse overheid. Die zijn wat dat betreft wel ietsjes beter bezig. Op één vlak toch. Het eerste is, ja, we hebben een paar grote datalekken gezien. Hè? Odido, we hadden Chipsoft, die fabrikant van medische patiëntendossiers, die aan ziekenhuizen wordt geleverd, die plat lagen. En men heeft nu besloten van ja, dat zijn wel hele gevoelige, belangrijke datalekken. We gaan daar eens fatsoenlijk onderzoek naar doen. Om de een of andere reden ligt dat dan niet bij de autoriteit persoonsgegevens, de AP, maar is dat dan verspreid tussen de ACM, wat de autoriteit consument en markt is, en de RDI, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, geen gebrek aan toezichtsorganen kennelijk. Goed, dat terzijde. Wel goed dat men die datalekken dermate serieus neemt, dat men zegt, hier moet een formeel onderzoek naar komen. Dit is niet iets wat je weg kunt stoppen onder wij nemen uw privacy heel serieus en we hebben geen aanwijzingen gevonden dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens. Nee, hier moet eventjes degelijk onderzoek naar gebeuren. En daar wordt nu vanuit overheidswegen ingelast door twee andere autoriteiten of een overheidsentiteit die dat gaat nakijken, in het geval van Chipsoft. Maar ja, ik vind dat, moet ik toegeven, op zich gewoon een goede ontwikkeling. Een, ja, ik weet niet per se minder goed, maar wat ik een beetje een domme ontwikkeling vond, was een justitie in Nederland. Die die delen boetes uit, zoals ook bij ons natuurlijk. En op een gegeven moment, als je die boetes niet betaalt, dan krijg je betalingsherinnering. En als je die dan niet betaalt, ja, dan lopen de boetes hard op. En dat is wel de kern van de zaak hier, want er waren een aantal mensen die een bepaalde tolweg, die hadden een tolvraag gekregen. En die kwamen met de rechter, want die zeiden van ja, we hebben ineens een gigantisch hoge boete gekregen, omdat we ook de betalingsherinnering niet betaald zouden hebben. Ja, die hebben wij nooit gehad. Dus de rechter vroeg van ja, goh, justitie, kun je eventjes bewijzen dat je die betaalherinnering wel degelijk gestuurd hebt? En wat zegt justitie? Ja, nee, dat kunnen wij niet, want GDPR, in het kader van het data minimalisatie, opslagbeperkingsprincipe, hebben wij die betalherinneringen weggegooid. En die hebben wij niet meer. Ja, leuk, hè? Daar de GDPR dan de schuld van geven. Ja, ze verliezen hier de zaak ook mee. Want dan zegt die rechter, ja, als jullie niet kunnen bewijzen dat je een betalingsherinnering hebt gestuurd, dan kun je ook geen extra geld gaan innen voor het negeren van een betalingsherinnering of je niet kunt bewijzen dat die verstuurd is. Maar goh, ik wou die even meenemen om gewoon voor de zekerheid even heel duidelijk te benoemen. Ja, daar heeft natuurlijk de GDPR niks mee te maken. Als jij een goede reden hebt zoals dit om een betalingsherinnering bij te houden, dan moet je dat gewoon doen en moet je die later gaan verwijderen. Bijvoorbeeld als de verjaringstermijn voorbij is of zo. Dit is geen argument, het moest van de AVG, dat gaat hem niet worden.
Ja, nee, je zou hier eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat de GDPR hier wel degelijk relevant is, maar in deze keer ergens in het voordeel van degene die de boetes moet bijhouden, want dit is een verlies van beschikbaarheid van die data. Die data is eerder verwijderd dan eigenlijk noodzakelijk was om je doeleinden te bekomen. Dus je zou zelfs kunnen stellen dat de GDPR net een argument is om ervoor te zorgen dat goed lang genoeg bewaard wordt. Dat is uiteraard niet dan in het financiële voordeel van de automobilist, maar daar gaat de GDPR niet over. Want je kan je perfect stellen dat een inbreuk is in mijn ogen. Dat je zegt, van ja, we zijn eigenlijk dingen aan het verwijderen die wij nog nodig hebben als organisatie en waar we wel een recht, al dan niet een plicht toe hebben om die te verwerken.
Ja, absoluut. Dus
het is waanzinnig dat men hier de wetgeving zou met de vinger wijzen die er eigenlijk net voor is bedoeld om er ook voor te zorgen dat zij dat lang genoeg bijhouden.
Ja,
dat is iets wat we altijd vergeten, hè?
Misschien gewoon weer in een poging om de creatieve advocaat die allerlei manieren zoekt om te onderbouwen dat ze er echt niks konden doen. En ja, dat ging hier dan jammerlijk mis. Ze verliezen die rechtszaak ook. Dan een datalekje. Tim, je hebt hem meegenomen. Lidl heeft een datalekje.
Ja, die hebben een oepsje gehad. Die zijn aangevallen door een cybercriminele. Of eerder. En dat is natuurlijk, surprise, surprise, heel vaak het geval. Lidl is niet aangevallen, maar de IT-dienstverlener van Lidl is aangevallen in een supply chain attack. En daardoor hebben hackers toegang gekregen tot bestanden met klantengegevens, voor- en achternamen, telefoonnummers, e-mailadressen, klantennummers. Het is niet duidelijk of het ook gaat over aankopen en consumptiegedrag, want het gaat hier natuurlijk over de Lidl webshop. Ergens zou ik verwachten dat dat dan wel ook ondervalt, maar daar rept men eigenlijk met geen woord over, wat ik verrassend vind. Misschien ging het puur over accountdetails. Zij hebben wel netjes meldingen gemaakt, zij hebben dat ook netjes gecommuniceerd. Mijn vrouw kreeg ook heel netjes transparant een e-mail waar een aantal dingen in stonden. Dus op dat vlak moet ik wel zeggen, Lidl, kudos op het eerste zicht. Ja, ze hebben het wel goed aangepakt in die zin. Zowel bij de Nederlandse als de Belgische autoriteit een melding gemaakt.
Het is iets.
Maar ja, het klassieke geval van een supply chain attack. Waarom de goed beveiligde omgeving aanvallen als je ook gewoon de stap erachter bij de leverancier kan nemen en exact dezelfde data in handen krijgt?
Ja, precies. Goed, wat hebben we dan nog om mee te nemen? You will respect my authority! Een klein stukje autoriteitenactie. En ik vond deze vooral leuk, omdat het een autoriteit was die we volgens mij zelf nog nooit hebben meegenomen. En nou, dat is een unicum wat je moet koesteren. Namelijk de Mexicaanse autoriteit. Mexicaanse autoriteit. En het was een beetje een trend van iets waar ik ook recent Barcelona voorbij heb zien komen. Wat beter gekend, uiteraard de voetbalploeg. De belangrijkste bijzaak ter wereld voelt zich soms iets te veel hoofdzaak. En denkt dat ze dan ook gezichtscans mogen gaan maken. Biometrie
nice
mogen gaan bijhalen. En Barcelona liep daarmee tegen de lamp, omdat ze helemaal niet onderzocht hadden dat het eigenlijk wel mocht. Iets wat dus hier ook gebeurde bij die Mexicaanse voetbalploeg, of de voetbalfederatie moet ik eigenlijk zeggen, hebben een boete van 42 miljoen pesos gekregen. In echte munteenheden betekent dat 2,1 miljoen euro. Dus ja, ook niet...
Echte munteenheden, zo'n westers wit perspectief, Bart.
Ja, kijk, het is 20 keer zo weinig waard, onderhevig aan inflatie.
Het is waar.
Alles op dat continent, dat is toch een beetje derde wereld ondertussen. Dus.
Oh, geweldig. Ja, ik moet toegeven dat ik op dat vlak, ik kan dat alleen maar beamen, ik heb het voorrecht gehad om ook een tijdje voor een voetbalclub te mogen werken als consultant. En ja, die wanen zich echt god in Frankrijk. De dingen dat daar de revue passeren onder het mom van, ja maar, de fans of de spelers. Dat is waanzinnig. En alles moet daarvoor wijken. Dat hoort erbij, volgens mij.
Het doet me wel denken aan ook mijn ervaring in de voetbalwereld, waar je, en dan een heel klein beetje GDPR-nerdiness weer, maar je hebt de gerechtvaardig belangenafweging. Daar moet je de redelijke verwachtingen van de betrokkenen meenemen. En dat is dan net een context waarin je in de voetbalwereld veel makkelijker kan zeggen, ja, maar onze fans vinden het echt heel belangrijk als wij dit doen. En ze hebben waarschijnlijk gelijk ook, want mensen zijn gek van hun voetbalclub. Dus die mag alles. Dus,
absoluut.
Interessant. Oké, dat gezegd zijnde, Tim, is het tijd om af te sluiten met onze privacy pointers. En ik ben benieuwd, want je hebt er eentje toegevoegd toen ik keek, stond hij nog niet. Nu staat hij er wel, dus dat is altijd leuk. Een appje, ben ik helemaal enthousiast. Wat heb jij meegenomen?
Ik heb eigenlijk iets simpel meegenomen. Het is een geëncrypteerde fileshare die ontwikkeld is door een ethische hacker, Mick Beer. Dat is iemand die ik eigenlijk recent via LinkedIn is die de revue gepasseerd. En ik ben wel fan van wat die man allemaal doet en waar hij mee bezig is. En die heeft op een bepaald moment dat ontwikkeld. Paramount heet dat, of Paramount, als je in het Engels wilt. Het is een simpele app waar je jezelf op kan registreren en waar je vervolgens gratis bestanden tot 5 megabyte groot, geëncrypteerd in RAM, achterliggend op de servers, kan gaan heen en weer slingeren. Ze zijn ook aan het werken aan een enterprise model met wat pricing achter, maar voor de consument zal het gratis blijven, voor zover ik weet. En ik ben wel fan van zo'n dingen. Gewoon simpele, geëncrypteerde oplossingen. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat Proton ook al deed in den beginnen, waar je exact hetzelfde kan doen als een Dropbox of als een WeTransfer, maar deze keer zonder dat er data van over of door jou verwerkt wordt.
Oh, oké, heel goed, netjes. Leuke app om mee te nemen. Ik heb er ook eentje meegenomen. Ik heb er eigenlijk twee, moet ik zeggen, heb ik meegenomen. Eentje wat meer in de vakantiestemming. Ik weet dat ik zelf een tijdje geleden heel veel tijd heb gestopt om de perfecte powerbank te zoeken. En ja, zoals het een beetje nerd dan betaamt, uiteindelijk kwam ik erop uit van ja, maar ik heb niet één perfecte powerbank nodig. Er zijn twee soorten powerbanks die ik moet hebben. Eentje die ik meeneem in mijn standaard werktas waar een powerbank in zit, waarmee ik mijn laptop ook kan opladen en natuurlijk alle andere dingen. Maar waar ik dus, als het nodig is, 24 uur aan een stuk zou kunnen werken. En daarnaast kom ik erachter, ja, ik heb ook iets kleiner, iets mobiels nodig. Iets dat ik lekker kan plakken op de achterkant van mijn mobiele telefoon. In ieder geval, om me aan te geven, ik merkte, ik heb daar zelf veel tijd in gestopt. En dat was leuk, maar die informatie had ik liever wat toegankelijker gehad. En tweakers.net, toch een van de bekendste, misschien wel de bekendste Nederlandse talige techsite, die heeft precies dat gedaan. Die heeft een zogenaamde Best Buy Guide uitgewerkt voor powerbanks. Nou, die link ik dan als een niet zo heel privacy gelinkte privacy pointer. En dan de laatste, een algemene tip, maar wij wilden gaan opnemen recent, of gaan voorbereiden voor opname. En toen kwamen we erachter dat onze cloud, waar wij dat in bijhouden, een overigens Zwitserse, Europese, beveiligde, et cetera, cloud, dat die niet bereikbaar was. Die hadden een probleem. Nou, uiteindelijk was dat maar een half uurtje, maar eventjes was de app die ik gebruikte, die werkte niet meer. En dan krijg je weer eventjes die, wanneer heb ik voor het laatst ook alweer een backup gemaakt op een niet-cloud-omgeving van al die dingen
kleine
die erin staan.
Kleine hartaanval.
En toen moest ik bekennen dat best lang geleden was. Ondanks dat ik daar best veel mee bezig wil zijn. De foto's heb ik op twee verschillende plekken staan. Dus daar weet ik, als de ene cloud op begeeft, allemaal foto's en filmpjes, de kinderen, vakanties en zo, dat heb ik. Maar mijn bestanden, dat is eigenlijk te lang geleden. En dat was een tip die ik even mee wilde geven. Het is vakantie, we hebben allemaal wel meer tijd. Wie weet, hopelijk. Neem nog eens een keer een fysieke backup. Eentje die niet in een cloud hangt. Ik zat eraan te denken om mijn oude Time Machine van Apple nog eens boven te halen. Waar je dan gewoon op een doosje wat ergens thuis staat een backup hebt. Maar dat maakt op zich niet uit of je nu een NAS gaat gebruiken. Je hebt een heleboel goeie. Maar iets waar je gewoon nog eens eventjes de belangrijkste dingen die je in die cloud hebt staan, zorg dat die ook ergens fysiek op een USB-stickje of op een NAS, op een grote harde schijf staan. Maar iets waar je niet alleen afhankelijk bent van de cloud, dat is de privacy pointer die ik bij deze nog eens even mee wilde geven.
Ja, heel mooi ook. En het blijft altijd relevant, want het gaat sowieso eens voorkomen dat je geen toegang meer hebt of dat je...
Dat is het.
Alles kwijt bent en dan ben je heel blij dat je die 5 minuten hebt gespendeerd om dat in orde te brengen.
Goed, nou Tim, daarmee sluiten wij af. Het was mij weer een waar genoegen. Luisteraars, bedankt om naar ons te luisteren. Tim, bedankt om de tijd te maken om dit te doen. En wij gaan dit volgende week gewoon nog eens opnieuw doen.
Zoals altijd Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week.
Tot volgende week.